Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
De nieuwe cartooncrisis. Van een les over het vrije woord naar aanslagen en een nieuwe clash tussen Europa en de islamitische wereld. Maar de gezelligste Mohammed cartoons hoort u bij Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met dank aan het in deze tijden gevaarlijk klinkende kinder-YouTube-kanaal Muslim Cartoons. In de studio. In zijn tijd had de VVD in het parlement nog een apart kamertje voor cartoons. Arend-Jan Boekenstein, ik vind dat nog steeds een hele goede grap. En hij mopperde voor deze uitzending, cartoons, dat gaat nergens over. Waarom? Dat hoort u van Rob de Wijk. Onze gast is Jan-Jaap de Ruiter, Arabist verbonden aan Tilburg University. Meneer de Ruiter, nou, het bepaalt niet de eerste cartooncrisis.
Zeker niet, en zeker ook niet de laatste, denk ik.
Nee. Belediging van de profeet, ja. Dat weten we natuurlijk wel. Maar wat maakt dit zo absurd licht ontvlambaar dat we nu in 3 stappen in een diplomatieke crisis zijn terecht
gekomen? Nou ja, het is natuurlijk een oud verhaal. Als je aan de profeet komt, dan kom je aan een heel essentieel onderdeel van de islam. Je zag het ook toen president Erdogan van de week in die speech zei van... Hè, hij had het over mijn profeet. De beleving van veel moslims is... de profeet is een bijna heilig man. Hè. Ze zeggen wel dat het een mens is, dus niet een soort van god. Dat mag ook helemaal niet in islam. Maar hij staat op een enorm voetstuk. Ja, en kom je daar aan, linksom of rechtsom, het blijft verschrikkelijk gevoelig. Dus dat is de reden waarom veel moslims in vlammen uitslaan.
Maar je hebt dat natuurlijk waar, wat je zegt, ja. Maar wat ook waar...
Nou ja, dat was ook de vraag.
Maar wat ook waar is dat er loopt dus een man loopt dan die basiliek binnen in Nice. Die arme koster daar, die heeft nog nooit een cartoon van de profeet getekend. Nee. En het was toch voldoende om hem de keel af te hakken. Ja. Ja. En een mevrouw die daar stond, heeft het nog geprobeerd, maar dat lukte niet zo goed. Omdat dat vrij lastig is om iemand... Het is natuurlijk toch wel heel ernstig.
Het is ernstig, weet je ook bijvoorbeeld wat voorman Luali zei van Nida, zei van dat dit een gek en een idioot is. Daar ben ik het niet mee eens. Deze man, deze Tunesiër, misschien is hij ook wel bewust via Lampedusa naar Europa gekomen om dit soort aanslagen te plegen. Dat weet je niet. Maar daar gaat iets mis in dat hoofd. De profeet wordt beledigd. En dan zijn opeens alle christenen een geoorloofd slachtoffer. Een geoorloofd een vijand. En zelfs gewoon zo'n vrouw die in een kerk zit. Dus het is heel symbolisch dat hij natuurlijk die kerk inging. En dit is, dit is een onderdeel van de jihadistische, zeg maar, politieke islam. En die zet blijkbaar dit soort lonely wolves of lone wolves in vuur en vlam. En die gaan de meest verschrikkelijke dingen doen.
En ze zijn dus wel degelijk religieus geïnspireerd.
Ja, dat zeker weten.
En ze gebruiken een bepaalde interpretatie van bepaalde soeren.
Ja, inderdaad. De jihadistische islam staat toe dat je daadwerkelijk in het hier en nu... De vele vijanden die er zijn van de islam, dat je daar wraak op kunt nemen voor wat in dit geval de vermaledijde kruistochters en wat iets meer zij de islam hebben aangedaan door die cartoons goed te keuren.
Ik zag ook wat meer van die politieke commentaar, volgens mij een Maleisische oud-premier die verwees naar de koloniale tijd. Ja, en ik zag een stuk in de Daily Sabah, zeg maar de Turkse regeringskrant, waarin werd gezegd dat islamhaat in Europa is omdat de islam de enige cultuur is die niet is gecorrumpeerd door het kolonialisme. Zit daar ook naast dus die religieuze woede een politieke...
Nou ja, er zit inderdaad, het verleden speelt hier altijd een rol. Want het is ook altijd in Frankrijk. En dan is het verhaal van jou, Frankrijk heeft een groot koloniaal verleden in de islamitische wereld, Noord-Afrika met name. En dat wordt hen nog altijd nagedragen.
De profeet heeft ook een groot koloniaal verleden.
Ja, zeker. Maar dat is even een ander verhaal. Maar het verhaal, weet je, dat ken ik wel. Van de islam is in principe de beste godsdienst ter wereld. En niet gecorrumpeerd of wat dan ook. Dat hoor je altijd. Dat is een soort idee-fix in mijn beleving. En van daaruit wordt elke aanval op islam geïnterpreteerd als, daar moet op gereden. Ik vind het heel ernstig dat die Maleisische premier dat heeft gezegd. Ik geloof dat hij 1,5 miljoen volgers heeft op Twitter. Juist dat soort mannen zouden ook moeten, want hij heeft zoiets als gezegd van, we moeten dit vergelden. Ja, Dat is natuurlijk een koor op de molen.
Wat mij echt verbaast is dat het ineens zo'n opkoker is geworden. Ja. Ik heb nog eventjes het dreigingsbeeld van de NCTV, de laatste erop geslagen. Ja. En daarin wordt letterlijk gezegd, in de eerste helft van dit jaar hebben jihadisten in het Westen meer aanslagen gepleegd dan in heel 2019. Ja. Maar het ging om kleinschalige aanslagen. Ja. En de aanslag van de afgelopen dagen en vorige week, die hoorden daar natuurlijk ook bij.
Ja.
Het gaat maar door. Hè. Op 20 juli zijn in Reading in Engeland 6 mensen neergestoken. Mm. 3 overleefden het. Dat probleem blijft gewoon doorgaan. Maar nu in één klap wordt het een verschrikkelijke opkoker. En lijkt het wel een internationale rel te zijn geworden. Ja. Dat moet dan toch iets te maken hebben, denk ik, met die cartoons.
Ja.
Waarbij westerse landen ook zeggen van ja, maar dit raakt aan de vrijheid van meningsuiting. Yes. En de grote vraag is langzamerhand of dat zo is. Ja, dus het is niet een aanslag op een aantal mensen in een kerk of in een school, maar het is een aanslag op de vrijheid van meningsuiting. Maar wat denk jij er eigenlijk van? Is dat nou echt een punt?
Ja, dat is zeker een onderdeel van het. Kijk, de aanleiding voor dit soort aanslagen is het beledigen van de profeet. En dat ligt, naar wat ik net uitgelegd, verschrikkelijk gevoelig. Ja. En daar heb je dit soort geesten die dan dit soort aanslagen plegen. En in onze perceptie, van de westerse perceptie, is het van dit is een aanslag op de vrijheid van meningsuiting. Want wij zijn vrij om dit soort cartoons te plaatsen. In die analyse kan ik me zeker wel vinden. Overigens is de aanleiding om mij te vragen voor dit debat vanmorgen. Was de vraag die mij werd gesteld vanuit BNR. Van houdt dit nou nooit op? Ja. Want jij zegt nu ook.
Rob, en dat was eigenlijk nog voor Nies.
Ja, inderdaad.
Ja, het houdt ook gewoon nooit
op. Nou ja, dat is inderdaad helaas. Dat was mijn eerste reactie ook. Van nee, dit houdt niet op. Omdat die gevoeligheid over de profeet, dat blijft. En er zullen altijd er zijn veel te veel extremistische islamitische bewegingen die dat exploiteren en mensen oproepen tot acties. En dan gebeurt dat weer. Dus over een volgend jaar en het jaar erop enzovoort kunnen dit blijven verwachten.
Met spotprenten is het natuurlijk gewoon een zaak die al jaren doorgaat. Hè?
Ja. Ja.
Wanneer was dat met de Jelland poster? Dat was in 2005 volgens mij. Hè? Met de cartoonaffaire. Ja. Toen werden er een verzoek kwam er toen van de redactie om cartoons te gaan maken. Nou, dat hebben ze geweten ook.
Ja.
Maar ook in 2018 heeft Wilders nog een cartoonwedstrijd, een tekenwedstrijd, zoals hij die noemde. Ik bedoel, je moet er wel opkomen, een tekenwedstrijd in de Tweede Kamer om die af te plaatsen vanwege de bedreigingen. Ja. Maar je zou natuurlijk ook zo'n anti-Koran-film van Wilders, dat plan wat hij had, ook kunnen zien als een cartoon. Hè? Want het gaat allemaal om de belediging van de profeet, maar ook om de belediging van de Koran.
Maar weet je wat er misschien, als we denken in termen van oplossingen, ik had net met Arend Jan hier ook nog even voor de uitzending. Het zou mooi zijn als de islamitische organisaties, ook dat collectief Contre l'Islamophobie en France en de moskee en wat iets meer zei, die natuurlijk tamelijk obligaat veroordelen ze natuurlijk de aanslagen. Dat mag duidelijk zijn. En ook in de islamitische wereld erg veel veroordelingen, ook van Hariri en van de sheikhs van Azhar en van Saudi-Arabië enzovoort.
Nou, maar zelfs van het ministerie van Buitenlandse Zaken van Turkije. Zeker. Dat vond ik wel opmerkelijk. Nee, dat vond ik echt opmerkelijk.
Absoluut. Maar weet je, dat kunnen ze ook niet anders. Maar wat er ook bij zou moeten vermeld worden naar mijn beleving.
Nou, dan kunnen ze hoeven het ook niet te doen, hoor.
Ja, dat is waar.
Ze hebben dat ook niet gedaan toen die meneer Paty anderhalve week geleden onthoofd werd nabij Parijs. Toen hebben ze het ook niet gedaan, volgens mij.
Dat is waar. Dat is maar wat mijn punt eigenlijk een beetje is van, dit soort organisaties of ministeries of autoriteiten zouden ook op een gegeven moment kunnen zeggen, wij snappen hoe in het Westen de vrijheid van meningsuiting wordt beleefd. En dat beledigen of cartoons maken van regeringsleiders of wat dan ook, maar dat erbij hoort. Als dat nou ook gezegd zou worden, door dit soort islamitisch geïnspireerde of islamitische autoriteiten, dan haal je al een hoop druk van de ketel. Want dan zeg je eigenlijk van ja, het is niet ons ding, maar dat gebeurt nou eenmaal in het Westen en het zal wel.
Maar Rob,
heb je de reactie gezien van Denk en Nida? Denk en Nida, die zeiden dus, ik was daar zo in teleurgesteld. Die zeiden dus van het is natuurlijk vreselijk wat er gebeurd is, maar wij moeten dan maar die politieke islamorganisaties van Parijs, die moeten dan maar asiel gaan verlenen in Nederland. En toen moest ik toch echt een beetje weer terugdenken aan Hans Theo, hoor. Van wat is nou erger? Een cartoon of iemand de nek afsnijden? Ik bedoel, ik mag het een onsje meer zijn? Deze religie is in verwarring. De islam is geen probleem. De politieke islam is een groot probleem.
Absoluut.
En Macron...
Nee, maar ik ben het wel eens met de analyse, Arend-Jan, dat het belangrijk is dat met name gematigde islamitische organisaties zich hiertegen uitspreken. Dat ook zeggen van, oké, jongens, de vrijheid van meningsuiting is belangrijk in het Westen. Maar realiseer dat een aantal van die types zich laat inspireren door IS en Al-Qaeda.
Ja.
En we weten dat op dit ogenblik... In Syrië, in het Midden-Oosten, er weer sprake is van een revival van dat soort organisaties, omdat de westerse troepen zich aan het terugtrekken zijn. Dat is allemaal voorspeld dat dat zou gaan gebeuren. Nu gebeurt dat ook. En ook nou, nog een keer refereerend aan het dreigingsbeeld van de NCTV. Men manifesteert zich ook steeds meer in Europa om ervoor te zorgen dat hier aanslagen worden uitgevoerd. En dat betekent dus ook dat die mensen ja, misschien eerder naar Al-Qaeda en IS zullen luisteren dan naar gematigde moslimorganisaties of naar moskeeën.
Zeker.
Dus je zit met een fundamenteel probleem wat niet makkelijk op te lossen is door, laten we zeggen, alleen maar te zeggen tegen gematigde moskeeën van jongens, doe ook eens weer, zeg ook eens wat. Hè? Dat gaat dus gewoon niet werken.
Wat vindt u, meneer de Ruiter, van de aanpak van Macron? Want die was na de moord in Parijs veel harder dan na eerdere aanslagen. Hè? Waarbij dus ook organisaties, zoals u die noemt, aan de verkeerde kant worden geschoven door hem.
Ja,
is dat een handige aanpak of gaat dat te ver?
Ik snap het wel, maar het is toch een beetje met een kanon op een schieten op een mug. Voor het politieke gevoel heeft het wel effect om te zeggen, en we gaan die en die moskee aanpakken, die organisatie, ook dat collectief contra islamofobie enzovoort. De beweegreden voor hem is volgens mij omdat dat soort moskeeën of organisaties te weinig afstand nemen, te weinig duidelijk stellen waar ze staan en te weinig aangeven van wij snappen dat die vrijheid van meningsuiting, de vrijheid om cartoons te maken in Frankrijk en Europa, dat nou eenmaal een ding is. Dus, maar goed, je kunt een gedachtegoed niet verbieden natuurlijk. En nee. Het leidt ertoe dat de neiging om te polariseren in sommige moslimkringen natuurlijk alleen maar groter wordt. Ja. Maar anderzijds moet hij wel een signaal geven. En ik hoop toch dat sommige islamitische organisaties in Frankrijk nog eens achter hun hoofd krabben. En misschien moeten ze nog duidelijker laten zien waar ze staan. Willen ze overleven.
Ja, maar er is nog wat anders aan de hand. Hè. Wat dat betreft is Macron net een echte politicus. die namelijk ferme taal uitslaat in een dergelijke situatie. Omdat het volk dat van hem verwacht. Ook al weet hij gewoon dat hij heel weinig kan doen. Want nogmaals, als het probleem niet, laten we zeggen, de gematigde islam is, maar een stel radicale types die IS en Al-Qaeda aanhangen, weet je, dan heb je maar één ding te doen en dat is de inlichtingendiensten mobiliseren en ervoor te zorgen dat je erachter komt waar die lui zitten, ze oppakken, hun operaties frustreren. Maar dat is hele lastig hoor. Als het om eenlingen gaan die in een eentje zitten te radicaliseren op in een achterafkamertje.
Ja. Dit gaat dus ook onze immigratiepolitiek. Ik verwacht dus dat die aanslagen doorgaan, ook de imitatie en zo. Dit gaat ons immigratiebeleid ook beïnvloeden.
Ja, het is nog meer reden om nog sterker in te grijpen op inderdaad de migratie vanuit. Want weet je, de aanslagpleger in Nice, hè, is dus nog maar pas in Frankrijk begrijpen, begin oktober.
Uit Tunesië kwam die, hè?
Via Lampedusa, ja.
En de andere was het Tsjetsjen.
Ja, maar nee, even over de Tunesië. Het is verleidelijk om te zeggen, ach, dat is die was toch al van plan te komen en die kwam daar toevallig in Nice. Maar dat vind ik iets te makkelijk. Het kan ook zomaar zijn dat hij met voorbedachte raden uit Tunesië is gegaan via Lampedusa naar Frankrijk om een punt te maken enzovoort. Wie zegt mij dat het niet georganiseerd is? Hè? Wat Rob ook zegt van IS en Al-Qaeda. Natuurlijk, ze zijn verzwakt, zeker IS. Maar het gedachtegoed is er nog steeds. En ook de handelingsbekwaamheid is nog niet voorbij.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekestein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arend-Jan Boekestein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma en onze gast is Arabist aan Tilburg University, Jan-Jaap de Ruiter. Geert Wilders is een fascist en president Macron heeft psychische hulp nodig, is al gememoreerd. De Turkse premier Erdogan was degene die dat zei en hij riep ook op tot een boycott van Franse producten. Meneer de Ruiter, waarom is het juist Turkije dat hier zo bovenop speelt?
Erdogan probeert sowieso de grote imam of voorganger van de islamitische wereld te worden. Hè. Hij heeft niet alleen politieke ambities in Turkije. En dus nu dit was een mooie kans, hè, wat er gebeurde, de drama in Frankrijk met de onthoofding van meneer Paty, om dan dit punt
hij
te maken.
Hij is ook net een politicus.
Ja, zeker wel. Alleen het zal hem niet lukken, omdat met name de Arabische bevolking in het Midden-Oosten nooit een Turkse leider zou accepteren als grote roerganger. Dat heeft te maken
met dat wilde hij ook helemaal niet volgens mij.
Met het koloniale verleden van Turkije.
Ja, met het koloniale verleden van Turkije. Nee, zou dat niet zo zijn?
Nee, dat denk ik niet. Hij, een leider voor de hele islamitische wereld is onmogelijk. Het enige wat hij probeert te doen op dit ogenblik, en dat speelt al jaren, is dat hij eigenlijk zijn invloed weer wil laten gelden binnen de oude contouren van het Ottomaanse Rijk.
Dat doet hij
dus ook onder in de kwestie Cyprus. Ja. En heeft allerlei nationalistische principes van stal gehaald. Waaronder het blauwe moederland. En het blauwe moederland komt erop neer dat hij een claim heeft op een deel van de Middellandse Zee in het oosten. Wat ooit eens een keer bij het Ottomaanse Rijk behoorde.
Maar hij wil ook de leider van de
Oeruzee. Dat is ook alweer 100 jaar geleden. Maar er liggen toevallig wel een hele hoop olie en gasgeld.
Komt dat even goed uit?
Hij wil ook de leider van de Oema zijn. Dat, met de Palestijnen bijvoorbeeld. En het probleem is alleen dat Arabieren hebben hele slechte herinneringen aan het Ottomaanse Rijk.
Die willen dat niet. En die accepteren dat niet.
En Iran heeft natuurlijk ook...
Ook zo'n...
Ja, precies dat punt, Arend-Jan. Dat is exact waar het om draait. Er is een machtsstrijd in het oosten Midden-Oosten gehaald. Tussen de drie in potentie lokale grootmachten, regionale grootmachten. De ene is Turkije, de andere is Iran, de andere is Saudi-Arabië. Die strijd die loopt al een hele tijd. En de grote vraag is wie de dominante factor wordt in dat deel van de wereld. Vooral nu de Amerikanen zich aan terugtrekken zijn.
Ja. Maar weet je, zo de oproep, de statements van Erdogan hebben wel heel veel respons gekregen in de islamitische wereld. Ook bij moslims hier in Nederland. En van die Erdogan zegt het toch maar en die gaat toch maar tegen die Wilders in. Hè? Want Wilders, die zegt natuurlijk nooit iets aardigs over moslims. Dus daarin is hij best wel effectief. En dat daarmee ziet hij zijn rol als, laat ik dan zeggen, regionale islamitische leider toch wel bevestigd.
En in Frankrijk zaten Turken... zaten Armeniërs op te zoeken, zag ik.
Kijk eens aan.
Erg gezellig.
Maar jongens, het gaat ook niet, hè, je noemt nu Wilders, het gaat niet alleen maar om de vrijheid van meningsuiting. Hè. Het gaat er ook om hoe je die vrijheid van meningsuiting gebruikt. Ja. Want je hoeft natuurlijk geen cartoon van Erdogan te plaatsen. Nee. Ik zou dat persoonlijk nooit doen. Niet omdat ik nou Erdogan een warm hart toedraag. Absoluut niet. Nee. Maar dat is het hele punt niet. Alleen, persoonlijk ben ik niet zo van het polariseren om het polariseren en om het effect te bejagen. Ja. Maar als je dat dus wel doet, in een tijd die al gepolariseerd is, met een leider waarvan je weet dat hij dan je gaat pakken om vervolgens moord en brand te kunnen schreeuwen, dat je gepakt wordt. Nou ja, ik heb daar wel enige moeite mee hoor. Ik weet niet hoe jullie daar in gaan.
Dit is wel een beetje een mooie polderbenadering. Want dit gebeurt nu eenmaal. Overigens, dat weet je
zelf. Dat klopt.
Dat weet je vast ook wel. In de Arabische wereld stikt het ook van de cartoonisten. Ook in Egypte, in Marokko, in Libanon. Nou, als je die cartoons ziet, die doen niet veel onder voor over politici. Over Sisi bijvoorbeeld. Ja. Dus de honden geen brood van. Alleen, inderdaad, cartoonisten in de Arabische wereld zullen wel heel, heel erg opletten om iets over de profeet te tekenen. Dat is wel een brug te ver.
Maar ook zonder de cartoons, jongens, gaan die aanslagen gewoon
door.
Ja,
dat is ook waar.
Ja. En dat is wel iets om over na te denken, Rob.
Ja. Ja, nee, maar daar ben ik het mee eens. Maar ik vind, mijn punt is veel meer, waarom polariseer je om het polariseren en om het ontlokken van reacties? Waarom doe je dat? Ik begrijp het heel goed dat je dat doet. Dat doe je ook uit electoraal winstbejag. Maar persoonlijk heb ik daar gewoon moeite mee.
Klopt.
Ik vind het een manier van politiek bedrijven waarvan ik denk, moet dat nou? En je zou bijvoorbeeld ook een punt kunnen maken van het idee van, als dan voor een bepaalde bevolkingsgroep, zo'n symbool, die profeet, zo onwaarschijnlijk belangrijk is. En je weet dat je de hele goede gemeente daarmee schoffeert om iedere keer maar weer cartoons te maken. Waarom doe je dat? Waarom doe je dat dan? Waarom zou je ook gewoon niet een beetje respect kunnen opbrengen voor dat soort gevoelens?
Dat snap ik, maar ik heb ook wel in mijn discussies met moslimvrienden van mij, hebben we het vaak over dit onderwerp gehad. En wat ik vaak hoor van mijn moslimvrienden is dat de profeet Salas Allah wasallam, sorry.
Dat moet je dan zeggen.
God zegen hem en geef hem vrede. Dat deze in zijn leven altijd heel tolerant zou hebben gereageerd op kritiek die vaak heel fel was, hè, op de profeet. Dat de profeet er altijd met een zekere wijsheid mee. Hè, de profeet is een wijze,
een
groot man.
Ja, daar is die profeet voor.
Juist. Ja. Maar dan denk ik, als de profeet, zo mij wordt verteld, altijd zo wijs en reageerde en niet agressief, waarom doen de moslims dat vandaag de dag dan niet?
Ja, dat is een manier van rationaliteit die ik wel kan begrijpen, maar niet als je daar hele sterke gevoelens
Tuurlijk. Maar de profeet was natuurlijk ook een man. Maar de profeet was natuurlijk ook een man met gevoelens. Het is ook maar een mens, zullen we maar zeggen. Dat zeggen de moslims ook altijd. Ja. Dus dan denk ik, wij kunnen en de cartoons doen. En de moslims kunnen hun profeet vereren en zonder zich daar wat van aan te trekken. Zoals de profeet dat in de tijd ook deed, is dan mijn redenering. Maar komen er meestal niet helemaal uit, hoor.
Een buurman in Nederland toch ook niet bewust te beledigen, omdat ik gewoon weet dat ik dan een klap voor mijn kop krijg.
Ja, maar dat is toch niet
bewust.
Waarom
zou je dat altijd maar doen? Ik bedoel, vrijheid van meningsuiting betekent ook dat je niet alles hoeft te zeggen.
Ja. Hey Rob, ik vind het leuk te horen dat je er zo in zit over die cartoons. Maar voor de uitzending zat je zo van, ja, cartoons, moeten we het daar nou zo over hebben? Het gaat uiteindelijk ook om kwesties van macht, zeker zoals Turkije daarin staat.
Nou, dat speelt absoluut een rol. Erdogan, ik heb het net al gezegd, probeert toch de leider te worden van dat deel van de wereld, zeg maar. De contouren van het oude Ottomaanse Rijk. En is daar ongelooflijk assertief mee bezig. In Libië steunt hij de eenheidspartij in Tripoli. Hij steunt de oppositie in Syrië tegen Assad. Hij is bezig met het proberen onder controle te krijgen van gasvelden ten zuiden van Cyprus. In de kwestie van Nagorno-Karabakh steunt hij Azerbeidzjan. Hij ligt op rampkoers aan de ene kant met Rusland. En hij deelt tegelijkertijd met Rusland de aversie tegen het Westen. Dus je hebt hier, en het is ook nog een keer NAVO-lid. Dus je hebt hier een land dat dus aan alle kanten zijn eigen koers probeert te varen. En met een leider die er ook niet goed tegen kan als er een cartoon tegen hem wordt getekend.
Hij heeft er niet eens naar gekeken, zegt hij.
Nee, maar je hebt hier natuurlijk wel echt een probleem. En je hebt hier ook een land in mijn optiek die echt op weg is naar de uitgang van de NAVO.
Ja? Maar er komt nog iets anders bij. Eigenlijk heeft hij een sterke positie. Als je het nou geopolitiek analyseert. Hè? Turkije is lid van de NAVO. We kunnen Turkije er eigenlijk heel moeilijk uitzetten. Want dan drijft het misschien af naar het Iraanse kamp. Dan wordt het nog erger. Hè? Hij heeft de Bosporus. We willen niet dat de Russen de Bosporus gaan domineren. Dus ook daar is het sterk. In Syrië heeft hij zijn zaakjes geregeld. In Libië is hij bezig. Dus met andere woorden, de terugtrekking van Trump uit het Midden-Oosten van de VS betekent eigenlijk dat Erdogan meer vrijheidsgraden heeft. Wij kunnen niet zoveel tegen Turkije doen.
Nou ja, niet helemaal, Arend-Jan. Want nog niet zo lang geleden is er een top geweest van de Europese Unie. Toen ging het ook over sancties, hè, die moesten worden afgekondigd in de richting van Turkije in verband met al die activiteiten die Turkije aan het ondernemen is. En er is natuurlijk één heel belangrijk punt voor Turkije. Ze willen wel een handelsakkoord op een of andere manier.
En daar kan je wat
ze
doen.
Willen dus wel, en dat is wel een belangrijke prikkel tot minder slecht gedrag. En dat zie je dus nu al gebeuren. Hè. Er zijn veroordelingen gekomen en tegelijkertijd zijn er prikkels gekomen om te komen tot een betere oplossing voor de overgang van je grenzen.
Ja, het Turkse lira is 30% gedeprecieerd. Het gaat helemaal niet goed.
De economie gaat vreselijk, hè? Ja. Het is een goed moment om over cartoons te beginnen voor Erdogan.
Electoraal heeft hij het net zo hard nodig als Wilders. Hè? Eigenlijk zijn dus Wilders en Erdogan die houden erg van elkaar. Want die hebben heel veel baat bij elkaar.
Absoluut. Uiteindelijk is het toch voor een groot deel allemaal politiek. Kunnen we hier denk ik vast.
Zonder meer.
Waarmee we op de radio moeten afronden. Maar op de podcast gaan we door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar Apple Podcasts, Spotify of BNR.nl. Bartholomeus zegt: ik heb het idee dat de polarisatie met betrekking tot dit onderwerp in Frankrijk extremer is dan in Nederland. Klopt dit? Als dit zo is, wat doen we dan anders dat schijnbaar beter werkt?
Ja, als ik daar iets op mag zeggen, dan... Kijk, de Franse reactie is bijna altijd een van repressie in eerste instantie. We slaan erop, we gaan actie ondernemen enzovoort. En de Nederlandse reactie is dat maar gedeeltelijk. En de Nederlanders hebben veel meer de neiging om te gaan praten. En het maatschappelijk middenveld. En
ik hoor hier ook de corona-aanpak verschillen een beetje in.
Ja, zeker. Ja, eigenlijk partijen aan tafel. Ja. En in Frankrijk heb je sowieso veel meer, zeg maar, in die banlieues. Dat zijn echt helemaal bijna gesloten gemeenschappen. En er wordt wel eens gezegd, dat hebben we in Nederland ook in de Schilderswijk of Overweg. Nee. Maar dat is die vergelijking gaat echt mank. Als je daar bent geweest, dan is het totaal anders. Het zijn eigen werelden. Dus vandaar dat het in
dat
Frankrijk
de
allemaal veel meer...
Niet eens in te komen.
Juist, ja. Dus daar is het allemaal veel meer zwart-wit. En daar clasht het ook daarom steeds meer. Veel meer dan hier.
Maar we hebben in Nederland ook mensen die via Lampedusa komen. Hè?
Dus zeker, tuurlijk. Zomaar... Nee, dat kan hier natuurlijk ook gebeuren. Ja. Dat zonder meer. Ja. Nou, we hebben natuurlijk ook die aanslag in Utrecht gehad. Wat je er ook maar van vindt. Of dat nou een gek was of niet. Maar hij heeft het wel gedaan.
Erik van Gerven zegt: de aanslagen in Frankrijk zijn uitingen van totalitarisme, waarin maar één mening telt en toelaatbaar is. De geschiedenis leert ons waartoe dit kan leiden. Moeten we als westerse wereld ons niet hiertegen met alle democratische middelen verzetten? Erik is meer van de harde lijn.
Ja, met democratische middelen moeten we in de rechtsstaat moeten overeen.
Ja, maar de vraag is of middelen je dan hebt. Ja. Arik Jan, heb jij een idee? Dat wordt te gemakkelijk gezegd. Hè? Ja. Van we moeten dit en we moeten dat. Ik vind dat wel prima. Ik bedoel, dat moet je vooral allemaal doen. Maar wat is dat dit en dat dan? Ja, hoe gaan we dat dan doen?
Ja, ik zie niet meer dan dus dat de geheime diensten genoeg geld geven om elke preek in de moskee eens even lekker te vertalen. Mm. Lijkt me heel handig. Lijkt me ook heel goed om de financiering van moskees. Dat zit nu in die nieuwe wet, hè, van Macron ook. Dat lijkt me gewoon heel goed om dat transparant te maken. Ja. Maar de aanslagen gaan gewoon door. Ja. En dat is natuurlijk wel. Dat betekent dus dat de discussie over de rechtsstaat, die gaat dus, blijft ook aan de gang. Hè? Moeten we misschien toch niet nog iets verder gaan? Hè? Gaan we het wel redden met één hand gebonden op de rug? Dat is de discussie die.
Ik vond trouwens hierover wel mooi van Joris ten Berg. Die haalde een stukje van Geert Korstens aan, de oud-president van de Hoge Raad. Die zegt, ik citeer een paar zinnen, verbazingwekkend dat bij aanslagen op journalisten en een leraar het debat zich toespitst op de vrijheid van meningsuiting en niet op het recht op leven.
Ja.
We moeten ons niet laten verleiden tot alleen een debat over de toelaatbaarheid van bepaalde uitingen. Dus hebben we eigenlijk niet de verkeerde discussie.
Dat is ook de reden waarom ik toch enige aarzeling had tegen dit onderwerp. Want ik word er ook dodelijk vermoeid van dat gedoe met die aanslagen en zo. En iedere keer hebben we dezelfde discussie. En iedere keer zeggen we, nou, wat is de oplossing? Ja, dat weten we niet. En iedere keer hebben we weer een discussie over cartoons. En vervolgens, ja, moeten we dat dan gaan verbieden? Nee, want het is vrijheid van meningsuiting. Het is een dodelijk vermoeiende discussie waar niet echt een oplossing voor zit. En dat maakt het heel erg lastig. En daarom vond ik dit wel een verhelderende opmerking, dat het ook gaat om het recht op leven. Ik ben het daar mee eens. Want als je dus zo polariseert en je weet dat je daarmee de veiligheid, het leven van mensen in gedrag in de waagschaal stelt, dan is het misschien wel handig om even 1, 2, 3 na te denken of je wel of geen cartoon bijvoorbeeld plaatst.
Ja.
Omdat je weet wat voor reacties dat heeft opgeleverd. Nou ja, wat ik heb gezegd in 2018, heeft Wilders om die reden volgens mij ook gezegd van, nou laat ik er maar vanaf zien.
Ja, nee, het is zowel het een als het ander volgens mij. Het recht op leven, ik heb het citaat ook gelezen en het was me uit het hart gegrepen. Hè, want er zijn hier toch mensen vermoord om, zeker in Nice, om helemaal niks. En die Franse leraar die gewoon zijn lesje wil draaien over dit onderwerp. En dat is natuurlijk uiteindelijk veel ernstiger dan het hele verhaal van die vrijheid van meningsuiting. Maar ja, om het een, de vrijheid van meningsuiting en het hele verhaal van cartoons te, in te perken vanwege het andere recht, dat is nogal niet een discussie. Maar
nee,
weet je hebt eigenlijk wel een...
gaat er wel komen. Ja, maar het is wel een belangrijk punt wat je maakt.
Ja,
want die inperking die zou er wel kunnen komen als mensen ongelimiteerd doorgaan met het uitbrengen van cartoons, waarvan je zeker weet dat de reacties gigantisch zijn. Dan krijg je op een gegeven ogenblik, helaas, en daar ben ik geen voorstander van, een situatie, een discussie waarin wel over die beperking wordt gesproken. Er is ook nog zoiets als eigen verantwoordelijkheid. En die vind ik dat die vaak ver te zoeken is bij een aantal mensen.
Maar zonder cartoons...
Ik wil er dit even over zeggen, zodat ik inbreek. Daar heb je allemaal gelijk in, Rob. Maar weet je, Als je dan kijkt naar wat de tegenstanders doen, de jihadisten, de terroristen. Wij zitten nu een beetje een beetje theoretisch debat te voeren wat het belangrijke recht op leven of die cartoons enzovoort. Eigenlijk is dat absurd tegen de achtergrond dat we een groep mensen hebben, ook in onze eigen samenleving, die om niet iemand de keel wilden doorsnijden. Dus daar ligt veel meer bewijslast op dit moment dan bij ons.
Oh, daar ben ik met je eens.
Die relativering, als je dat relativering wil noemen, waar we aan brengen.
Daar ben ik volstrekt met je eens. Ja. Maar het is één en het ander volgens mij.
Zeker.
Stef Groe, vraagt, spelen sociale media ook een rol in de radicalisering? Via internet lijkt het me gemakkelijk een bepaalde groep te activeren. Kan de overheid daar wel effectief tegen optreden?
Het antwoord is ja en nee.
Zoals de hele uitzending ons
gebeurt. Beetje open deur vraag natuurlijk. Ja, natuurlijk spelen sociale media een enorme rol. En kan de overheid er effectief tegen optreden? Nee. Ja, kan wel wat doen. Ja,
helder antwoord. Zijn we dankbaar voor. Gaan we meteen door naar Pierre Dubonnet. Die vraagt, was de harde opstelling van Macron toch niet deels geïnspireerd door de nakende verkiezingen en schoot hij zich daarmee niet in de eigen knie? De kettingreactie van nieuwe aanslagen is niet te stoppen en kan daarmee koren op de molen zijn van Le Pen.
Hij bedoelt natuurlijk de voet.
Ja, misschien zeg je in Frankrijk de knie.
De IRA deed dat vroeger in je knie.
Je kijkt naar mij, maar ik laat de vraag aan Arjan.
Weet je, Macron is natuurlijk, wat kan die arme man nou doen? Hè? Om er een electoraal mannetje van te maken. De staat heeft als een van de eerste taken de burgers te beschermen. Dus je moet hier echt op reageren. En eerlijk gezegd, ik vind ook de knip die je maakt tussen politieke en islam en gewone islam is verstandig. En natuurlijk is dat ook schieten met een kanon op een mug. Maar op de lange termijn moet dit gaan gebeuren. Trouwens, ook in Nederland moeten we dat gaan doen. Omdat we er niet uitkomen. Want dit is een religie die is in verwarring. Het is een religie die ook zijn zaken niet voor elkaar heeft. Want ik hoor nog steeds te weinig van moslimorganisaties dat ze de vrijheid van meningsuiting hier ook wel een beetje begrijpen. Hè? En dat betekent dus dat je wat moet doen. En Rob heeft gelijk hoor, deze discussie is altijd maar weer hetzelfde. Maar het visioen wat we nu de komende 20 jaar, dit gewoon doorgaat. Hè? Dan vind ik dat die knip tussen islam en politiek islam, dat vind ik een verstandige route. Ook als dat leidt tot meer aanslagen op de korte termijn. Zo. Mm-hmm.
Nou,
gaan we tot slot nog even naar onze gewaardeerde Wishmaster, die het onkarakteristiek volgens mij ook even niet meer weet. Hij zegt, van alle crisis is deze crisis toch wel de meest zwakzinnige. Rechtsstatelijk kun je hier ook niet zoveel mee. Rugbaarheid is onderdeel van martelaarschap. Suggereert een beetje doodzwijgen als remedie. Ja. Volgens mij heeft Wishmaster een beetje hetzelfde vermoeide gevoel als Rob bij deze discussie.
Er is één korte termijn oplossing. En die oplossing werkt ook wel. Realiseer dat we geen hele grote aanslagen meer hebben gehad de afgelopen jaren. En dat eigenlijk de afgelopen 10, 15 jaar het aantal hele grote afslagen gestaag aan het afnemen is. En het is ook geen wonder dat je mensen overhoudt met een mes die iemand anders de keel afsnijdt. En dat komt omdat die inlichtingendiensten gewoon ontzettend goed hun werk doen. En het bijna onmogelijk is om grote aanslagen voor te bereiden. Dus wat je dan overhoudt, dat zijn van die mafkezen met een mes die geradicaliseerd zijn. En dus iemand gewoon pakken in een symbolische plek. In dit geval een moskee. Maar als je kijkt, of een kerk. Maar als je kijkt naar het aantal synagoges dat gepakt is de afgelopen 10, 15 jaar, is gigantisch. Het heeft wel enorme effecten, omdat namelijk het aantal aanslagen blijft wel relatief hoog. Maar de omvang van die aanslagen is relatief klein geworden. En het aantal slachtoffers is ook relatief klein geworden. Dus de aanpak heeft wel degelijk effect.
De statistieken die zijn positiever dan ooit, maar de effecten zijn natuurlijk nog wel heel fors. Ja.
Nee, omdat het enorme maatschappelijke effecten
dat bedoel
heeft.
Ik,
En terecht, omdat het natuurlijk ook verschrikkelijk is wat daar gebeurt.
Ja, absoluut. Ja.
Nou. Dit was weer Boekestein en de Wijk. Dames en heren, Boekestein en Rob de Wijk, zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Jan-Jaap de Ruiter. En tot volgende week.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach, die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.